In Hebreeën hoofdstuk 1 vinden wij uiteraard de inleiding tot deze brief. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1, waar op een tamelijk gebruikelijke wijze de heilsgeschiedenis wordt samengevat, wordt overzien. Op bijzondere manier dan, maar niettemin op gebruikelijke wijze. Er wordt gesproken over een algemene situatie in de tijd voor Christus. En daarna de situatie sinds Christus, zoals wij dat ook uitgedrukt vinden officieel in onze jaartelling. Want in onze jaartelling wordt de geschiedenis feitelijk zo ingedeeld. Jaren voor Christus, jaren na Christus. Wij noemen dat populair de Oud-Testamentische tijd en de Nieuw-Testamentische tijd. Al is dat niet zo heel erg correct natuurlijk. Omdat de Oud-Testamentische tijd letterlijk zou moeten zijn de tijd van het Oude Verbond. En dat begon niet bij Adam, maar pas 2500 jaar later. En de Nieuw-Testamentische tijd, dat klopt inderdaad, want wordt daarin ook onderscheid gemaakt, zelfs in dit vers. Er staat namelijk in Hebreeën 1, vers 1, God voortijds, in de tijd hiervoor dus, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En daarna komt er een tussenzin, een commentaar, de welke, enzovoorts. En dan gaat het verder over de Zoon waarover nou eenmaal in vers 1 gesproken wordt. Dat commentaar in vers 3 op die Zoon luidt, de welke al zo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waarmee dus beschreven wordt in het kort de positie, de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus. Wij vinden dat inderdaad in de meeste Nieuwtestamentische Bijbelboeken vermeld, zelfs met zo goed als dezelfde woorden, omdat die uitdrukking gezeten aan de rechterhand Gods ontleend is aan Psalm 110 vers 1... Het wordt dus aangehaald in het Nieuwe Testament vele malen om aan te geven dat deze uitspraak uit die psalm inderdaad van toepassing is op onze heiland en wel sinds zijn opstanding. Want sinds die tijd is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. In de positie die in vers 2 ook al beschreven wordt, namelijk een positie van erfgenaam van alles, namelijk van het heelal, want dat is eigenlijk wat er staat. De Zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Wat we in deze verse naar voren gebracht vinden, en eigenlijk in de hele brief, is het grote onderscheid tussen de Oud-Testamentische periode en de tijd waarin wij leven. Want hoe dan ook, mag dan zo zijn dat een groot deel van de christenheid er geen weet van heeft, maar God is bezig met het afwikkelen van één plan. Een plan dat in onderdelen uiteenvalt, om zo te zeggen. Beter natuurlijk dat uit onderdelen is samengesteld, van de andere kant af gezien. Maar hij werkt een plan uit. En het belangrijkste onderscheid dat in de heilsgeschiedenis tot uitdrukking komt, is inderdaad dit. De heilsgeschiedenis wordt verdeeld door de komst van de Heer Jezus. En beter nog, door de komst van Christus. Want dat is de Bijbelse formulering die nou gaande. En de komst van Christus slaat dan niet op zijn geboorte in Bethlehem, zoals het heet, maar slaat inderdaad op de verschijning van de Christus in zijn hoedanigheid van Christus. Dat wil zeggen, slaat uiteraard op zijn opstanding en dus hemelvaart, want het is één gebeurtenis eigenlijk, namelijk zijn verhoging, zijn uitermate verhoging met de woorden van Filippenzen 2, waardoor hij van een positie waarin hij vernederd was geworden, zelfs tot de dood des kruises, uitermate was verhoogd geworden, zoals Filippenzen 2 dat formuleert. Wij vinden inderdaad hier in Hebreeën 1 vers 3 een uitspraak over Christus, namelijk hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Staat er niet helemaal letterlijk zo, maar dat is wat er staat toch, hè? Hij is het afschijnsel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Eigenlijk letterlijk, hij is de persoon, want dat is wat uitgedrukt beeld is, volgens de betekenis van het woord persoon. Hij is de persoon van Gods wezen. De onzienlijke God drukt zich uit in wat dan persona heet in het Latijn. Zijn uitdrukking, masker eigenlijk letterlijk, maar uiterlijke vorm is dat. En u begrijpt dat de uitdrukking afschijnsel van Gods heerlijkheid in de praktijk hetzelfde betekent als uitgedrukt beeld van Gods wezen. Hij is de emanatie, heet dat in plechtige termen, van de Godheid. Uitstraling, uitbeelding daarvan. En het wordt eigenlijk nog een keer gezegd, met iets ingewikkelder zin. Namelijk, hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, door het woord van Gods kracht. Hij is namelijk degene in wie het woord Gods tot vervulling, tot uitdrukking komt. Zo sterk dat Johannes, de meester van de metafoor, dat Johannes gewoon het Johannes-evangelie opent met in het begin was het woord en het woord is God. Daarbij inderdaad onder andere duidend op de Heer Jezus Christus. Ik moet meteen zeggen dat dat schriftgedeelte weliswaar niet al te goed begrepen wordt meestal. Maar men kan het zo zeggen. Liever zeg ik het iets duidelijker met de woorden van de apostel Paulus aan Timotheus. Als hij zegt dat al de beloften Gods, zoveel beloften Gods als er zijn, dat die in Christus ja en amen zijn. Komt ongeveer op hetzelfde neer, betekent dat de woorden Gods, daarmee het plan Gods en de gedachten Gods, vervuld worden via of in onze heiland. In de Heer Jezus Christus, die om die reden trouwens de Zoon heet, want de Zoon is ook weer per definitie het uitgedrukte beeld van de Vader. Het is in ieder geval wat de Bijbel daarover schrijft, en zelfs tamelijk uitgebreid hier en daar. Maar goed, daar wilde ik nou niet op ingaan. Waar ik wel op in wil gaan, is op het eigenaardige verschijnsel dat in de christelijke traditie deze uitspraak veralgemeniseerd wordt. Zo van, hij is de Zoon en erfgenaam uit vers 1 en 2. Hij was dat altijd, hij is dat en hij zal dat altijd zijn. En vervolgens, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij was dat, hij is dat en hij zal dat altijd zijn. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoort. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Kortom, dat was altijd zo, dat is nog zo, dat blijft altijd zo. En men komt tot die gedachte niet omdat de Bijbel die indruk wekt, want het is helemaal niet zo. Maar omdat men in plaats van de Bijbel te lezen te veel theologiseert, theoretiseert en filosofeert. En er waren nog wat van die termen waarover ik altijd mijn tong breek. Zo van, wie is hij? Met de Bijbel dicht. Wie is hij? Nou ja, en dan komt er iets naar voren. Omdat men niet op het idee komt dat God inderdaad in de loop van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, de menselijke geschiedenis, een plan uitwerkt. Inderdaad, in fasen vanzelfsprekend. Eerst dit en dan dat enzovoorts. Maar wat dit vers feitelijk zegt, is dat de Heer Jezus, want over hem gaat het, hetgeen later in hoofdstuk 2 natuurlijk letterlijk bevestigd wordt, nu, dat wil zeggen, sinds een bepaald tijdstip gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat hij sinds een bepaald tijdstip het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En dat sinds een bepaald tijdstip de beloften Gods, de woorden Gods, in hem vervuld worden. Begrijp je me goed? Beloften Gods werden altijd al vervuld, maar dat waren de beloften op een veel lager niveau. Als het gaat om de beloften met hoofdletters enzovoorts, worden ze echt pas vervuld in de Heer Jezus Christus. En dat is pas nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft. En dat is het midden van vers 3. De vraag is namelijk, wanneer is dat zo? Of sinds wanneer is dat zo? En het antwoord is, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. En als het een tijdsaanduiding is, en dat is het onder andere, via het woordje nadat, dan heeft het alleen betekenis als het zo is dat voordat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, hij niet was het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen en dat soort dingen meer. Anders betekent de uitdrukking immers niks. Als hij dat daarvoor ook al was, dan betekent het niks om te zeggen hij is dat na dat, enzovoorts. Wij weten dat trouwens ook, hoewel de christelijke traditie daar weinig van zegt. Maar wij weten het allemaal en we kennen ook allemaal die Bijbelteksten. Wij, maar die christelijke traditie ook, want ze kennen allemaal de uitdrukking uit Jesaja 53, populair schriftgedeelte altijd geweest, waar staat, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En dat slaat in ieder geval op de periode waarin de Heer Jezus op aarde leefde als mens. Nou ja, als zoon des mensen, maar in ieder geval als mens. En in vernedering, zoals dat dan toch in elk geval gezegd wordt in bijvoorbeeld Filippenzen 2, waarin staat hij werd vernederd en hij werd de mensen gelijk en hij werd gehoorzaam, dat is ook vernedering, laag worden. Hij werd gehoorzaam, namelijk tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarin is geen sprake van heerlijkheid, integendeel. Daarna kunnen we het altijd nog aan hemzelf vragen. En dan haal ik ook altijd dezelfde verse aan, omdat dat natuurlijk toch de meest voor de hand liggende schriftgedeelten zijn. Uit Johannes hoofdstuk 17, waar hij zegt vanaf vers 4 in zijn gebed en aan het eind van zijn aardse loopbaan, op een paar uur na, namelijk in de nacht dat hij verraden werd, hij zei, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij vader bij uzelve met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hetgeen dus impliceert en met grote nadruk zelfs dat hij op aarde geen heerlijkheid had. En in ieder geval niet de uitdrukking was van de heerlijkheid Gods. Hij was een gewoon mens. En men beschouwde hem als zonder heerlijkheid. Geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben in elk geval. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, lezen we gewoon vers 1 van dit hoofdstuk. Waar de Heer zijn gebed begint met, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Hetgeen niks betekent als hij altijd al verheerlijkt was. Hè? Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Dat moest allemaal nog gebeuren. En waar het me nu om gaat, is dat deze versen, zoals we die vinden in Hebreeën 1 vers 3, maar ook op talloze andere plaatsen, dat het versen zijn die ons spreken over de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus. Hij is niet slechts die mens levend op aarde, maar hij is als mens inderdaad als zoon des mensen gezet, dan wel gezeten, aan de rechterhand Gods. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat historisch feit, maar het gaat om de consequenties van dat historisch feit. Het betekent automatisch dat er verschil moet zijn in de situatie, niet alleen van de Heer zelf, maar daarmee ook van de wereld en de mensheid. Verschillende situatie tussen de omstandigheden onder het oude verbond en die onder het nieuwe verbond. Wij zijn weliswaar gelovigen, in beginsel op dezelfde wijze als de oud-testamentische gelovigen, die ons dan ook inderdaad in deze brief in hoofdstuk 11 tot voorbeeld gesteld worden. Maar neem niet weg dat er een belangrijk onderscheid tegelijkertijd ook bestaat. En het heeft ook verschillende consequenties. Die consequenties vinden we bijvoorbeeld al in hoofdstuk 1 en ze zijn uitermate belangrijk. Het is niet voor niks dat ze hier in het eerste vers al staan. Er staat namelijk God. Nou laat ik de hoofdzin lezen, de rest weglaten. God heeft in deze laatste dagen, maar dat zou ik ook nog kunnen weglaten eventueel, dan wordt het God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Maar ik laat het er maar even bij staan, hè. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Is dat bijzonder? Nou ja, als je niet oplet, niet, want dan krijg je de woorden uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1... Volgens de werkelijke betekenis daar, waar staat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en zo verder. En de echte strekking van die woorden is, God heeft altijd gesproken. Daarom kun je zeggen, God per definitie spreekt, of met een pracht van een metafoor, God is woord. Vanaf het begin. En wanneer we lezen over het ontstaan van deze wereld, staat er meteen dat God sprak. En dus staat er zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. God heeft altijd gesproken. Dat is wat we ook op vele plaatsen natuurlijk lezen. Maar hier staat er iets anders. Hè? Hier staat niet dat God altijd gesproken heeft. Hier staat dat God altijd gesproken heeft. Dat is waar, maar dat was door en eigenlijk in, want dat is hoe men eigenlijk letterlijk zou vertalen. Niet dat dat mooi Nederlands wordt. Maar het is toch van belang. Er staat namelijk, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken in de profeten. En die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. niet alleen maar door, maar zelfs in. Dat wil zeggen, niet alleen de woorden der profeten en de woorden van de Zoon zijn woorden die oorspronkelijk van God afkomstig zijn, maar het is zelfs zo dat God gesproken heeft in of door de levens van de profeten zelf, zoals God ook spreekt door en in het leven van de Zoon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ik kan natuurlijk gewoon zeggen, de levens der profeten waren in vele gevallen, in ieder geval voor zover wij er weet van hebben in de Bijbel, ook profetieën. Dat wil zeggen, God sprak ook door en in het leven van de profeten. Denk maar aan mensen als Ezechiël, die van alles overkwam en die zich van alles aan moest doen bovendien, omdat het in zichzelf een boodschap was van Gods wegen. En die van Hosea spreekt natuurlijk ook altijd tot de verbeelding. Neem je een vrouw der hoererijen en dat soort dingen meer. Maar goed, God sprak in het leven van de profeten ook. En zo spreekt ook God in het leven van de Zoon zelf. Maar dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Men zou kunnen zeggen, de oud-testamentische profeten, oké, het waren mensen, God sprak door hen, zij ontvingen het woord Gods en zij spraken het meteen weer, liefst zo snel mogelijk. Maar als hier gesproken wordt over de Zoon, gaat het niet eens zozeer over de Heer Jezus die als mens op aarde leefde, zoals de profeten daarvoor, en die van Gods wegen gebruikt werd. Dat het daar niet primair over gaat, is gewoon omdat het dan nog steeds gaat over de oud-testamentische situatie. Want de Heer leefde op aarde onder het oude verbond, onder de wet, zoals Galaten 4 dat zegt. Hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. De nieuwtestamentische situatie, en daarover spreekt heel de Hebreeënbrief, die brak pas aan in de opstanding van Christus en dus bij de zoonstelling officieel van de Heer Jezus Christus. En wat hier dus staat, is dat God tegenwoordig tot ons spreekt door of in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. Daarbij gaat het niet om het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde, maar het gaat om wat wij dan gewoonlijk noemen het tegenwoordige werk van Christus. Dat wat hij nu doet. U zou daarbij vooral begrijpen dat de uitdrukking heeft tot ons gesproken door de Zoon een voltooide tijd is, maar dan toch een voltooid tegenwoordige tijd. Het hulpwerkwoord hebben staat in de tegenwoordige tijd. Hij heeft. En dat betekent dat hij ermee begonnen is, maar tegelijkertijd dat hij het nog steeds doet. Of dat overeenkomt met de betekenis van het moderne Nederlands, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dit wel degelijk de betekenis is van de Griekse formulering en ook van de oud-Nederlandse formulering. We zijn die onderscheidingen kwijtgeraakt met ons onnauwkeurige taalgebruik van tegenwoordig. Wij spreken niet meer, wij praten. En je weet, praten komt van het Hebreeuwse parat. En dat betekent dat men wat in het rond strooit. Strooien is dat zo. Een beetje, eigenlijk zoals je vuilnis weggooit. Dat is zo. Daar komt het woord praten vandaan. Maar in de Bijbel wordt tot ons gesproken. En er staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Dat wil zeggen, hij is ermee begonnen. En hij doet het nog steeds. Dus altijd de betekenis van zo'n uitdrukking. Bovendien blijkt het uit, in deze laatste dagen. Want anders zou er wel een wat smallere tijdsaanduiding bij staan. Wij leven namelijk in deze laatste dagen. Wij kennen langzamerhand het onderscheid. Hè? De behelsgeschiedenis wordt onderverdeeld in ieder geval in twee delen. En het laatste deel heet de laatste dagen. En dat is sinds de opstanding van Christus en wij leven daarin. En voor zover er staat deze laatste dagen is de vraag, zijn er dan ook nog andere laatste dagen? En het antwoord is ja, er zijn andere laatste dagen. En dat zijn die dagen waarin God niet alleen tot ons spreekt of tot de mens spreekt door de Zoon, maar ook weer door profeten en door speciaal daarvoor aangestelde dienstknechten met autoriteit. Te beginnen met twee bekende profeten overigens, u weet wel de twee getuigen, en daarna zelfs 144.000 dienstknechten die daartoe speciaal worden aangesteld en ook een badge meekrijgen, hè? Om te kunnen laten zien wie zij zeiden ter identificatie. Verzegeld van Gods wegen. Maar in deze laatste dagen, in afwachting van die laatste dagen, spreekt God tot ons door de Zoon. Het tegenwoordige werk van Christus is dus toch spreken. Dat klinkt misschien wat vreemd, want we stellen ook wel eens vast dat juist kenmerkend is dat God zwijgt in onze bedeling. Maar dan moeten we gewoon de term nog even nauwkeuriger lezen. Waar het om gaat, het is in het algemeen dat God niet meer tot de mens spreekt door profeten of door engelen die hij zendt. Dat was vroeger zo en het gebeurde dus ook bij herhaling. En daarom staat er veelmaal. God voortijds, voortijds is tegenovergestelde van deze laatste dagen. God voortijds heeft veelmaal tot de vaderen gesproken, namelijk tot voorgaande generaties. De vaderen zijn niet noodzakelijk slechts Joodse of Israëlitische vaderen, begrijp u dat vooral goed. Het kan net zo goed heidenen zijn, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar God heeft voortijds veelmaal gesproken en ook op velerlei wijze, verschillende manieren. Namelijk in letterlijke taal, rechtstreeks, soms ook via visioenen en dromen of hoe dat maar heten mag. En zoals ik al zei, dikwijls ook in het leven van de diverse profeten. Daarnaast ook trouwens natuurlijk in wat wij gewoonlijk noemen de Bijbelse typologie. Dat wil zeggen in allerlei inzettingen en ceremoniën die uitbeeldingen zijn van geestelijke waarheden. Soms ook profetisch. En natuurlijk ook gewoon in de geschiedenissen. En hoewel de hoofdpersonen uit de Bijbelse geschiedenissen in het algemeen toch niet als profeten beschouwd worden, vervullen ze wel degelijk een profetische rol, omdat God door hen spreekt. Zoals we kort geleden gesproken hebben over Rut en Boas, en daarnaast Orpa en Ploni-Almoni. Geen denken aan dat die mensen profeten waren, maar dat God door hen spreekt, dat lijkt me een duidelijke zaak. En ze vervullen dus toch een profetische rol. En heel de Bijbelse geschiedenis doorvinden wij dat. Daaraan is echter een einde gekomen in de opstanding van Christus. Sindsdien spreekt God alleen nog tot ons door de Zoon. Dat is dus in die zin een beperking. Wij vinden zo'n beperking trouwens later in de Hebreeënbrief ook. En daar gaat het niet meer om profeten, maar ineens over priesters. En er wordt gezegd, nou ja, wat de hoge priesters betreft, onder het oude verbond waren er vele hoge priesters, omdat die mensen de eigenaardige en beroerde gewoonte hadden om te overlijden. Er waren vele priesters geworden omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven, staat daar. Hetgeen impliceert dat de priester eigenlijk helemaal niet hoort te sterven. Maar ja, er waren geen anderen. Maar daarna komt er maar één hoge priester van het Nieuwe Verbond. Er komt ook geen ander meer. En dat is omdat hij dat geworden is na de kracht van het onvergankelijk leven, hè. En dus omdat hij altijd leeft en altijd blijft om zijn werk te doen. En daarom is er maar één hoge priester. Er zijn ook geen anderen meer nodig. En wat hier gezegd wordt in Hebreeën 1 is dus zeer verstrekkend. Het punt is namelijk dat al die oud-testamentische profeten weliswaar geweest zijn, maar dat dat zo niet voortgezet wordt, omdat we een nieuw-testamentische profeet kennen en die leeft nog steeds en die doet nog steeds zijn werk en daarom komen er geen andere profeten meer. Dat is de algemene regel. Begrijp je me goed, er waren uitzonderingen, wij kunnen ze ook bedenken. Want ook in nieuw-testamentische tijd, na de opstanding van Christus, vinden we soms profeten. Maar het houdt vanzelf op en uiteindelijk worden ze ook niet meer genoemd. Maar het is nog net die eerste generatie van na de opstanding, maar daarmee houdt het dan ook inderdaad op. Als volkomen geprofeteerd is met de woorden uit 1 Korinthe 13, dan wordt er verder niet meer geprofeteerd, dan is het afgelopen. En wij hebben een volmaakte profeet in de persoon van onze heiland. En die spreekt nog, weliswaar niet expliciet of hardop, maar hij spreekt wel. Vanuit en op grond van zijn hemelse positie. Begrijp je me goed, ik maak even de vergelijking met de vele profeten en de vele priesters onder het oude verbond. In de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo heel erg groot. In hun functienamen doen ze hetzelfde, zij spreken het woord Gods. Dat is wat de profeten zouden doen, dat is iedereen bekend. Maar het is ook de eerste verantwoordelijkheid van de priesters om dat te doen. Het belangwekkende verschil in deze is dat de profeten hun woord, het woord dat ze zouden spreken, van God rechtstreeks ontvingen. Dit was ook onmiddellijk in de zin van het werd rechtstreeks aan gegeven en ze zouden het ook direct weer doorgeven. Meestal zonder enige vertraging, als het even kon. En wat de priesters betreft, die verzamelden als het ware het woord Gods, ook dat van de profeten. En zij predikten het reeds beschikbare, het reeds verzamelde woord Gods, om zo te zeggen. Zij hadden een Bijbel, bij wijze van spreken, net als u en ik. En zo kun je ook het woord Gods spreken, zonder een profeet te zijn. Men kent tegenwoordig het onderscheid niet meer, geloof ik. Maar goed, de Bijbel maakt het en daar laat ik het dan maar bij. Maar omdat dat zo is, wordt ons de Heer Jezus enerzijds voorgesteld als de grote profeet van het nieuwe verbond. Anderzijds ook als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar in de praktijk maakt het weinig verschil. In beide gevallen is hij degene die verantwoordelijk is voor het doorgeven van het woord Gods. Nou ja, hij is dat voor zichzelf verantwoordelijk als profeet wellicht en tegenover God. Maar als priester, als hoge priester, is hij zelfs verantwoordelijk voor dat anderen, namelijk de andere priesters, het woord van God doorgeven. Betekent dus toch gewoon dat voor zover woord van God tot ons komt, gebeurt dat onder verantwoordelijkheid en onder instigatie van de Heer Jezus Christus in zijn nieuwtestamentische positie. Zijn positie als zoon, koning, hoge priester en profeet aan de rechterhand Gods. En dus kan gezegd worden, weliswaar heeft God voortijds veelmaal gesproken door al die profeten, maar in deze laatste dagen spreekt hij door de Zoon. Nog slechts door de Zoon, dat is een beperking. En daarom spreken wij over het zwijgen van God, aan de andere kant, omdat hij geen profeten zendt. Aan de andere kant, hij spreekt door de Zoon en beter kun je niet hebben. Omdat het werk niet meteen afhankelijk is van de aardse omstandigheden. Begrijp me goed, hij spreekt tot mensen op aarde, dus de aardse omstandigheden hebben ermee te maken. Maar hij kan nou eenmaal zijn werk doen, ook zonder tussenkomst van anderen. Hij doet het gewoon. En daar vertrouwen wij ook op. Het valt nooit iemand op, geloof ik. Maar laat ik eens terugbladeren dan naar Johannes hoofdstuk 16. Ik vind een prachtige uitspraak daar in vers 12. Dat was ook in de nacht dat hij verraden werd en maakte onderdeel uit van de uiteenzetting die hij daarna afsloot met wat we noemen het hogepriestelijk gebed, waaruit we net lazen. Het is Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Wat denken wij, laconiek, nou dan mag je wel opschieten, want wij weten dat hij nog maar een paar uur had. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. En daarna, doch gij kunt die nu niet dragen. In ieder geval onder deze omstandigheden niet. En dan leren wij vervolgens dat de Heilige Geest zou komen en die zou dan komen zeggen wat de Heer Jezus niet gezegd had. Hij had nog vele dingen te zeggen, maar het spreken van die dingen die gezegd moesten worden zou daarna gebeuren door de Heilige Geest. En dan zeg ik, nou ja, dat is waar we het nu toch echt over hebben, want, maar dan ga je weer. Loop je weer tegen de traditie op, de Heilige Geest is echt gewoon Christus, niet in zijn aardse verschijning en daarom heet hij Geest. En dus in zijn positie aan de rechterhand Gods, maar net zo goed in zijn positie van inwonend in de gelovigen. En dus, hij had nog vele dingen te zeggen, maar hij heeft helemaal geen haast hier. Dat kon altijd nog, namelijk sinds zijn opstanding waarna hij zou wonen, woning zou maken, heet het dan, maar dat is een hoofdstuk eerder. Woning zou maken bij of in de gelovigen, staat in 15 vers 23. Maar ik sla hem meteen maar weer weg. Want vanaf vers 12 van Johannes 16 lees ik door in vers 25. Hij zei, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Deze dingen die hij wel gezegd heeft, heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Want hoe dan ook, het meeste wat de Heer Jezus zei, misschien wel alles, sprak hij tot hen door gelijkenissen. En misschien dan niet alles, maar dan zeg ik toch weer, maar het belangrijkste wel. Omdat hij leefde onder oud-testamentische tijden, dus in de dagen waarin deze dingen nog verborgen zouden blijven. En voor zover hij ze noemde, sprak hij ze door gelijkenissen en dus met een bedekking eroverheen. Maar er staat, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. En niet zozeer over de Vader zal verkondigen, maar van de Vader zal verkondigen. Namelijk, het woord Gods zou hij verkondigen en hij zou dat vrijuit doen. Nou kun je natuurlijk zeggen, nou dat heeft hij dan kennelijk gedaan in de 40 dagen, want filosoferen kunnen wij ook en theologiseren en theoretiseren. Dat heeft hij dan kennelijk gedaan na zijn opstanding en voor Hemelvaartsdag. Dus had hij 40 dagen om dat te doen. En inderdaad, in Handelingen 1, de eerste versen, lezen wij dat hij 40 dagen lang van hen gezien werd. En dat hij met hen sprak over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Dus dat zal ook wel. Maar het punt is dat hij dat nog steeds doet. En dat voor zover het woord Gods tot ons komt, wordt het tot ons gebracht door de Heer Jezus Christus. Dat is ook zijn verantwoordelijkheid. U zou bovendien moeten bedenken dat echt in onze dagen de kennis van het woord Gods meer verbreid is dan in de dagen van het Oude Testament. Dat lijkt vreemd, want wij doen ons beklag en zeggen altijd, ik ook, van ja, wie weet er nou eigenlijk nog wat van de Bijbel? Wie leest hem überhaupt? En welke gelovigen, en die worden geacht belangstelling hebben voor het woord van God, maar welke gelovigen heeft daar nog belangstelling voor? Velen zetten zich er juist tegenaf. Ik bedoel het ook niet helemaal zo. Ik bedoel, voor zover het woord Gods beschikbaar is, is het beschikbaar voor Jean et Alleman. Dat is niet voor Jan en Duitsers, maar voor Jan en Alleman. Juist, precies, ja. Voor iedereen wie maar een Bijbel wil hebben, kan er een krijgen of verkrijgen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Ze worden bij duizenden tegelijk ook vandaag nog gewoon gratis uitgedeeld in allerlei talen. Meestal moeten wij ze weer kopen, maar goed, maar het gebeurt wel, toch? We hebben er de beschikking over. En je moet het eens vergelijken met oud-testamentische tijd, waarin er eigenlijk nauwelijks boeken bestonden. En voor zover ze er waren, waren ze nauwelijks toegankelijk, omdat aangezien er geen boeken waren, het ook weinig zin had om te leren lezen. En dus dat kon men ook al niet. En men was afhankelijk van een rondtrekkende priester of zo. De schrijver en de priester, dat zijn begrippen die dicht bij elkaar zijn. Hè? Zijn geletterde mensen, heet dat. Hè? Maar dat betekent dat het woord altijd schaars was. Onder de volkeren in het algemeen helemaal. Maar onder Israël feitelijk ook. Denk er maar eens over na. Hoe die oud-testamentische geschiedenis. En lees het anders maar na. In uw Bijbel, zo was dat. En dan blijkt dat dus deze zoon, deze ene profeet van het Nieuwe Verbond, dus zijn werk verbijsterend goed doet. Nou ja, wij gingen op zoek, u dan. Wij gingen op zoek en wij vonden toch. Als een soort van zelfsprekendheid zeg ik het ook altijd. Zo gebeurt dat nou eenmaal. Het is niet altijd zo geweest. Maar het is in onze dagen, in onze bedeling, om zo te zeggen, in deze laatste tijden wel zeker het geval. Maar er staat hier eerst in hoofdstuk 16 van Johannes. Er staat in vers 12 en daarna vers 13 en wat er verder volgt. Dat de Heilige Geest dat zou doen. Maar vanaf vers 25 staat dat hij zelf dat zou doen. En hij zelf zou ons vrijuit van de Vader verkondigen. En zo verder. Staat niet alleen hier, maar in deze hoofdstukken staan woorden van die strekking op nog meer plaatsen. En zo is het ook. Wij zouden bedenken dat als het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid tot ons komt of verkondigd wordt, is dat het werk van de Heer. In welke zin dat dan zo is en hoe dat dan werkt, gaat ons verder ook niks aan, maar het is wel zo. En voor zover u en ik dat mogen doen, namelijk dat woord Gods verkondigen, doen wij zijn werk. En we noemen dat ook zo, het werk des Heren. Het is pas in laatste instantie ons werk. Dat is het ook en zo heet het trouwens ook wel, omdat we daar verantwoordelijkheid in dragen. Maar primair is het zijn werk. Het is precies hetzelfde als dat we zeggen, Christus is hoge priester en de hoge priester is hoofd van dienst. Hoofd van de dienst aan God. En dus is hij als hoofd van dienst, hij heet ook hoofdpriester letterlijk in het Hebreeuws. Hoge priester is hoofdpriester. Maar als hoofd van dienst is hij verantwoordelijk voor wat de priesters doen. Het hoofd is trouwens altijd het deel, het lid waar het initiatief van uitgaat. Daarom is dat in de gemeente ook zo. Hij is het hoofd van de gemeente. En als hij hoofdpriester is, is de gemeente dus een priesterlijk lichaam. Maar je wordt geacht dat allemaal te weten. Maar de hoge priester was verantwoordelijk voor alle priesters in oud-testamentische tijd. In de nieuw-testamentische tijd vind je dus hetzelfde. De hoge priester is hoofd van dienst. En voor zover wij de Heer dienen, gebeurt dat onder leiding van, onder verantwoordelijkheid van de Heer zelf. En aan de andere kant, wij kunnen ons aan die dienst onttrekken, dan schakelt hij ons gewoon niet in. Er zijn natuurlijk priesters, ook in het Oude Testament, die weliswaar als priester geboren waren, maar die onbekwaam waren tot de dienst. De wet spreekt daar ook over, hoor. En dus die worden van hoger hand van de dienst uitgesloten, zo werkt zoiets. En iemand kan wel priester zijn en uit eigen beweging iets ondernemen en zeggen, ik ben een priester en ik doe dit werk, dus dit is priesterlijk werk. Dat kan hij wel beweren, maar is niet zo. Dat hangt er vanaf wat de hoge priester ervan vindt. Niet alle werk wat de priester doet is per definitie priesterlijk werk. Als het werk is wat hem van hoger hand van de hoge priester is opgedragen, waarin hij is aangesteld, dan is het priesterlijk werk. En eerder niet. En dat is voor ons als gelovigen ook zo. Zijn werken die beschouwen wij als goede werken. Maar om het simpele feit dat we kinderen God zijn en dus priesters onder het nieuwe verbond, wil nog niet zeggen dat alles wat wij doen priesterlijk werk is. Nou ja, het is eigenlijk wel de bedoeling dat het zo is, maar daarom is het nog niet zo. Maar het gaat erom dat hij dit werk doet. Maar terug naar de Hebreeënbrief, wij kunnen ons afvragen, priester, nou ja, vers 1, de Heer Jezus is gesteld tot zoon, de zoon, vers 2, welke hij gesteld heeft, dus hij is gesteld tot zoon. Maar als iemand gesteld wordt tot zoon, is dat omdat hij daarmee eerst geboorterecht ontvangt. Want de zoon die niet gesteld wordt, is niet de eerstgeborene. En andersom, als hij niet de eerstgeboren is, kan hij wel zoon zijn, maar wordt niet als zodanig gesteld. Aanstelling tot zonen is de aanstelling in het eerstgeboorterecht, in de Bijbel. Maar deze is gesteld tot zoon, maar de zoon is de eerstgeborene en als eerstgeborene is hij, tenzij anders vermeld, ook priester. Onder het oude verbond niet, daar wordt het dus anders vermeld, onder de wet. Maar buiten de wet, onder alle volkeren en ook onder het nieuwe verbond, is de eerstgeborene priester. Wel nu, wat zou die priester doen? Nou ja, die zoon, daarvan staat God spreekt door de zoon. En dat is eigenlijk al een priesterlijk werk. Maar als wij vragen, de Heer Jezus is hoge priester en waaruit bestaat zijn hoge priesterlijke werk? En we blijven dicht bij de Bijbel, we filosoferen niet, maar we hebben gewoon het schrift gelezen. Dan citeren wij hoofdstuk 2 en zeggen, wel, hij zou verzoening doen voor de zonde des volks. Einde van vers 17. Hij zou een getrouw gelovig hoge priester zijn om de zonden des volks te verzoenen. Ontleend natuurlijk aan de functie van de oudtestamentische hoge priester op grote verzoendag. Maar dat was maar één dag in het jaar. Maar het algemeen de vraag zou zijn, wat doet de hoge priester? En dan is het, hij is verantwoordelijk voor het bewaren, het mentjendre. Het handhaven van het woord Gods. En daarmee dus inderdaad ook het spreken, het verkondigen van het woord Gods. En dan is de vraag, is het dan niet wat anders dan verzoening doen voor de zonde des volks? En het Bijbels antwoord is, nee, dat is volstrekt hetzelfde. Want daarna nemen we de route gewoon even. Hij zou de zonden des volks verzoenen. Hij zou ons reinigen van al onze zonden. Maar hoe reinigt hij dan ons? Hoe doet hij dat? Als je bij de Hebreeënbrief blijft, is het antwoord door zijn bloed. Maar je kan ook bij de Hebreeënbrief blijven en zeggen, door zijn woord. Maar daar gaat het nou juist om. Dat is vers 1 van hoofdstuk 1. We laten nog een paar keer, maar goed. Maar dan nemen we Efeze 5. Hij reinigt ons, hij reinigt de gemeente, zijn volk. Hij reinigt de gemeente, zijn volk, want dat is zijn volk, door het bad des waters, namelijk door het woord. En Hebreeën 9 voegt eraan toe, hij reinigt ons door zijn bloed, dat wil zeggen door zijn leven en dus door zijn activiteit, opdat wij die gereinigd zijn of worden, de levende God zouden dienen. Hij reinigt onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. En dat is precies wat de priester doet dus. Of het nou is via die, in het Oude Testament, via die instellingen van Grote Verzoendag, wordt dat symboliek. Maar daarnaast, hij doet het door zijn leven, door zijn activiteit als priester, namelijk door zijn bloed. Of hij doet het inderdaad door zijn woord. En voor zover de Heer nu onze gewetens reinigt, doet hij dat door tot ons te spreken. Want het woord heeft een reinigende werking. Zijn woord reinigt ons in ieder geval van de verontreinigende werking van het woord van de mens. En daarmee van filosofie, theologie en allerlei andere is en ismen en tradities, zal ik maar zeggen. Een mens wordt verontreinigd door wat hem ingaat, of niet? Nee, door wat hem uitgaat staat, daardoor wordt hij verontreinigd. Maar het vindt zijn oorsprong wel degelijk in wat hem ingaat, alleen niet door de mond, maar wel door de oren. En eventueel door de ogen. Ik heb het nagevraagd aan Bettex en die zei, dat is 100 jaar geleden. Die schreef, mens maakt zich zorgen over zijn menu en over wat hij eet. En heeft allerlei verhalen over dat hij dit moet eten en dat niet moet eten. En dat het in de juiste verhoudingen moet zijn. 100 jaar geleden, Bettex, jawel, Zwitser, maar wonend in Duitsland. En dan begrijpt u dat wel, hè? Duitsers zijn er erg kieskeurig. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, hij zegt, een mens maakt zich zorgen om wat hij tot zich neemt. Maar gek genoeg, hij maakt zich geen enkele zorg over wat hij in geestelijke zin tot zich neemt. Hij leest alles wat los en vast zit. Kan hem niet schelen. En hij beseft niet dat hij daardoor verontreinigd wordt en dat hij er geestelijk aan doodgaat. Aan dat geestelijk voedsel wat hij tot zich neemt. En hij eet het zonder het te selecteren. En ook zonder het te proeven, overigens. Dat is toch een tamelijk zotte bezigheid. Daar zou men dus voorzichtig mee wezen. Maar ik blijf erbij, dat zei Bertex trouwens ook, het zou in balans blijven. Een mens wordt niet zo snel verontreinigd, ook niet door woord van mensen of wat dan ook, als het maar in de juiste verhouding staat tot het goede voedsel wat een mens tot zich neemt. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook, want die zei, nou ja, wat een mens ook tot zich neemt, als het niet deugt, dan komt het er vanzelf weer uit, als het goed is. Maar als alles wat hij tot zich neemt niet deugt, komt alles er weer uit. En dat betekent dat hij doodgaat. Toch een mooi verhaal, of niet? Een simpel verhaal. Wij hoeven niet bang te zijn voor allerlei dwaalleren of menselijke filosofieën of zo. Zolang wij aan de andere kant het woord Gods kennen. Daar gaat het om. En daarop zouden wij ons richten. Dat maakt ons ook immuun, zal ik maar zeggen. Geeft ons weerstand en zo verder. En het is inderdaad doordat de Zoon tot ons spreekt. Deze Zoon die dat doet vanaf die hoge positie aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daarna wijs ik erop dat vanaf vers 2 wij van doen hebben met een parenthese. Vers 1 zegt, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarna zegt vers 2, de Zoon. En dan wordt er wat over die Zoon gezegd. Wie hij is en welke positie hij inneemt. En daarna gaat het verhaal verder, maar het is pas in hoofdstuk 2, vers 1. Men zou die twee versen dus vooral achter elkaar lezen. Want hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 14 zijn inderdaad een parenthese en zeggen dat deze Zoon gezeten is aan de rechterhand Gods, dat hij erfgenaam is van het heelal, dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. Dat was hij dus niet altijd, broeder, nee. Hij heeft zelfs die positie geërfd. Dat wil zeggen, dood en opstanding komen daartussen. Nou, de dood kwam daartussen en dus treedt het erfrecht in werking. Maar hij heeft die positie geërfd. En daarna begrijpt de apostel ook wel dat er veel commentaar tegen zal komen. En daarom vanaf vers 5 tot en met vers 14 citeert en becommentarieert hij Oud-Testamentische schriftplaatsen die dit leren. Dat de Zoon die daar werd aangekondigd in het Oude Testament, een positie zou hebben boven de engelen. Hetgeen opmerkelijk genoeg is, omdat het tegelijkertijd impliceert, als men van de andere kant af binnenkomt, dat hij dus ook ooit een keer een positie had onder de engelen. De algemene christelijke traditie leert dat hij altijd al boven de engelen was. Maakt geen verschil, dus wat heeft het voor zin om te zeggen dat hij een positie heeft boven de engelen? Bovendien, als je hem leest als hij is treffelijker geworden dan de engelen, krijg je ogenblikkelijk een vraag die de traditie in twijfel trekt. En dan kom je in grote problemen. Was dat dan niet altijd zo? Nee, het was niet altijd zo. Maar het was wel zo een poosje dat hij onder de engelen gesteld was voor korte tijd. Zoals Psalm 8 al beschrijft en zoals het hier in Hebreeën 2 wordt aangehaald. In elk geval in vers 7. Gij hebt hem een weinig minder, voor korte tijd wil dat zeggen, minder gemaakt dan de engelen en daarna alsnog met eer en heerlijkheid gekroond en zo verder. Maar goed, die zoon van David, zoon des mensen, zoon van Abraham, allemaal Bijbelse termen, heeft wel degelijk een positie in de hemel ver boven de engelen. Hij is meerder dan de engelen. Waar het maar om gaat, is dat vers 3 tot en met 14 van hoofdstuk 1 een uitgebreide beschrijving geeft van de verhoogde positie van Christus, al was het maar opdat hij vooral goed tot ons zou doordringen. Het is niet zomaar iemand die tot ons spreekt en ook niet zomaar een mens die tot ons spreekt, om zo te zeggen. Het is de Zoon van God, de erfgenaam God, de eerstgeborene en zoals later staat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die spreekt letterlijk tot ons. En in functie van een middelaar of een prediker, een evangelist of een profeet of leraar wordt zelfs volkomen buiten beschouwing gelaten. God sprak door profeten, maar hij spreekt nu rechtstreeks door de Zoon. Het woord wordt geacht rechtstreeks van hem tot ons te komen. Lees ik hem weer vers 1. God heeft weliswaar in het verleden vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken en dus spreekt hij nog steeds tot ons door de Zoon, 2 vers 1. En daarom, omdat dat zo is, moeten wij, in tegenstelling tot de vaderen uit 1 vers 1, moeten wij ons te meer, namelijk meer dan de vaderen uit 1 vers 1, houden aan hetgeen gehoord is. En als u in die Bijbel kijkt, ziet u daar staan aan hetgeen van ons gehoord is. En helaas zijn we hier dan dus de draad kwijt, want niet van ons gehoord of van Paulus of wie het maar was, maar gewoon aan hetgeen gehoord is. En daarna is de simpele vraag: van wie gehoord? En het antwoord is even simpel. Als je niet oplet, heb je er niks aan. God sprak in het verleden door de profeten en nu door de Zoon, en daarom moeten wij ons meer dan de vaderen houden aan hetgeen van de Zoon uiteraard gehoord is. Opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Begrijp je me goed? Vroeger kon men zeggen, nou ja, het is de profeet die het doorgeeft en dat hoeven we niet al te serieus te nemen. Het is een boodschapper. Hij is ook maar de bode, de boodschapper, de journalist of wat het maar was. Het is maar personeel. Het zijn maar dienstknechten. Maar degene die tot ons komt met het woord van God is niet een dienstknecht zozeer, hoewel hij dat is, maar hij is de Zoon. U weet wel, die op gelijkenis van die wijngaardeniers enzovoorts. Dit is de Zoon, laten we hem doden. Enzovoorts. Dus niet maar personeel, maar het is de Zoon zelf. En daarna staat er, want indien het woord door de engelen gesproken, nou ja, het was door de profeten uit 1 vers 1. En als ik een vertaler geweest was, had ik vermoedelijk het woord engel dus hier maar gewoon vertaald. Want u weet, het woord engel is helemaal geen Nederlands. Het is gewoon Grieks. Men heeft het woord getranslitereerd. Dat wil zeggen, met onze westerse lettertjes opgeschreven. Maar het blijft gewoon het Griekse woord. En het Griekse woord engel betekent nog steeds gewoon een boodschapper. En zo moet je hem dus ook eigenlijk lezen. Daarna vraag je je af, zijn het hemelse of aardse boodschappers? En dan zeg ik, nou, dat maakt niks uit, maar het zijn maar boodschappers. Want er in het woord door de engelen gesproken, maar dat zijn de profeten onder andere. En eventueel de engelen die gebruikt werden, ter wille van de profetie. Wie weet, wie zal het zeggen, dat maakt ook verder niet uit. En in het woord door de engelen gesproken, in oud-testamentische tijd namelijk, vast is geweest en dus alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. De verwijzing is naar dat in het Oude Testament men het woord van God overtrad, of beter nog, dat men niet wilde luisteren naar het woord der profeten en God gaf een oordeel. Denk maar aan het oordeel over Israël in de tijd waarbij de hele generatie van Israël in de woestijn omkwam. Maar als dat toen zo was, wel, hoe zullen wij, vers 3 van hoofdstuk 2, hoe zullen wij ontvlieden, daaraan ontkomen, aan zo'n oordeel, indien wij op zo'n grote zaligheid, en eigenlijk nog een keer een klemtoon, indien wij, in tegenstelling tot de vaderen, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Want de zaligheid die ons verkondigd wordt, is natuurlijk heel wat groter dan die gesproken werd door de oud-testamentische boodschappers. Wat toen gesproken werd, was de boodschap dat als men het woord Gods geloofde, dan kreeg men het recht om kind van God te worden. Ik ben weer in Johannes 1. God sprak altijd in oud-testamentische tijd. En voor zover men dat woord aannam, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om ooit kind van God te worden. Recht om kind van God te worden. Met een belofte voor de toekomst dus. En wij leven een heel andere situatie, want waar wij dat woord wat tot ons komt door de Zoon aanvaarden, worden we niet alleen kinderen Gods, maar worden we tegelijkertijd tevoren verordineerd zelfs om tot zonen van God te worden aangesteld, inclusief dus de promotie naar de hemel. En inclusief onze aanstelling tot priesters en koningen en hoe het allemaal heten mag. Test niet niks. En dat is in verhouding met de oud-testamentische prediking inderdaad zo'n grote zaligheid. En daarop zouden wij acht geven, betekent ook inderdaad dat wanneer we dat niet doen, de consequenties daarvan veel groter zijn dan die van de oud-testamentische die het woord Gods afwezen, uiteraard. Dus veel verstrekkender. En dan staat er nog over die grote zaligheid, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Dat betekent dus dat de Heer zelf de eerste geweest is die het verkondigd heeft. Zij het dan wellicht nog bedekt in zijn omwandeling op aarde. Het zij dat het was inderdaad de 40 dagen na zijn opstanding. Maar het is begonnen verkondigd te worden door de Heer. En het is daarna aan ons bevestigd geworden, dat wil zeggen nog eens een keer verteld, door degene die gehoord hebben. En nu staat het wel goed ingevuld, die hem gehoord hebben. In vers 1 wordt ingevuld hetgeen van ons gehoord is, maar het had natuurlijk moeten zijn hetgeen van hem gehoord is. En hier in vers 3 staat het dus alsnog. Het is aan ons bevestigd geworden door degene die hem gehoord hebben. En daarna God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei kracht en bedelingen des Heilige Geestes na zijn wil, dat wil zeggen, dat is niet vaste regel, maar bij gelegenheid gebeurde dat incidenteel, namelijk na zijn wil, ging dat gepaard met deze tekenen, wonderen, menigerlei kracht en bedelingen des Heilige Geestes, wat het allemaal maar was, maar wonderen waren het in elk geval. Dat betekent dat daarmee toch inderdaad geïllustreerd wordt dat de Heer zelf een hand heeft in die prediking. Hoewel hij niet letterlijk dat doet, doet hij het wel degelijk. Niet langs de uitwendige weg, want daar heeft hij dan toch inderdaad dienstknechten voor, maar wel langs de geestelijke weg, en daarom staat het hier ook zo. Bedelingen des Heilige Geestes, vanuit de onzienlijke wereld, kortom, vanaf de rechterhand des troons van God, of hoe het maar heten mag, doet hij wel degelijk zijn werk. En dat werk is niet gestopt, al gaat het dan niet meer gepaard met die manifestaties die er toen wel bij horen. Begrijp me goed. In de tijd van handelingen waarover hier gesproken wordt, hebben wij natuurlijk van doen nog steeds met de eerste generatie van onze tegenwoordige bedeling. Dan zijn de dingen nog niet helemaal op orde. En dus vind je daar nog zaken die later gewoon uitzonderlijk zijn. En die gewoon opgehouden zijn. Er is ook niks moeilijks aan om dat te begrijpen. Dat vind je in andere bedelingen net zo goed. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar het punt is dat uiteengezet wordt dat het woord van God rechtstreeks tot ons komt. Niet via een middelaar, maakt ook niet uit wie het ons verkondigt. Als mens of zo, of wie het boek geschreven heeft. Het gaat erom dat het woord van God is. En het is voor ons inderdaad controleerbaar, omdat we een Bijbel hebben. En zelfs dat is ongetwijfeld het werk van die Zoon. Die ervoor zorgt dat we dat woord ter beschikking hebben. En daarna blader ik om, want het vervolg hierop vindt u daarna terug in hoofdstuk 12, waar de apostel inderdaad bezig is met wat ik dan populair noem de praktische toepassing van de brief. En ook een soort samenvatting, een praktische samenvatting, als hij zegt vanaf vers 18 bijvoorbeeld van Hebreeën 12. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en de brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder tot gelang der bezuin, etcetera. Kortom, wij behoren niet tot die oud-testamentische gelovigen, tot wie de profeten spraken in de tijd. Je bent gewoon terug in 1 vers 1. God sprak voortijds veel malen op velerlei wijze. En met grote nadruk sprak hij via Mozes en de wetgeving bij de Sinaï. En over die gelegenheid gaat het hier. Hè? Wij zijn niet geplaatst onder het oude verbond. En het zijn niet de oud-testamentische profeten die tot ons spreken. Maar wij zijn gekomen, of gij zijt gekomen, vers 22, tot de berg Sion. Dat is niet de berg Sinaï. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En zelfs de ontastelijke berg Sion, om het helemaal compleet te vertellen. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Dat is niet het aardse Jeruzalem. En gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, daar zijn we aan toegevoegd op een of andere wijze. Of anders, wij zijn het geworden, want wij zijn inderdaad boodschappers en priesters. Ons is het woord van God toevertrouwd en we worden geacht het handhaven, weet u wel. En dat is een veel hogere positie dan de positie van Israël onder het oude verbond. Maar ook een hogere positie dan die Israël in de toekomst ooit zal ontvangen. Want Israël zal ook komen tot het nieuwe verbond, maar dan is het wel degelijk het tastelijke Sion. En de stad des levende Gods, wel degelijk Jeruzalem, maar niet het hemelse Jeruzalem, maar een aards Jeruzalem. Een Jeruzalem dat dan is, om zo te zeggen. Maar ook die uitdrukking laat ik nu maar even voorbij gaan, dat maakt het veel te ingewikkeld anders. In elk geval, wij zijn gepromoveerd naar de hemel, naar een hemelsvolk, een hemelspriesterlijk volk. Wij zijn gekomen tot vers 23, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente, want het woord gemeente is de aanduiding van de algemene vergadering, zo heet dat nou eenmaal in het Grieks, de volksvergadering, de wetgevende vergadering. Vergadering van eerstgeborenen dus, die in de hemel opgeschreven zijn. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen, want wij zouden met God de wereld oordelen. Zelfs de engelen, zegt de eerste Korinthebrief letterlijk. Wij zijn niet alleen onderworpen aan die rechter, maar we hebben deel aan die rechter, was de bedoeling, want de algemene vergadering, namelijk de gemeente, is de wetgevende en rechtsprekende vergadering. En met een voetnoot, de stam van Dan in het Oude Testament is een uitbeelding van een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, zoals Benjamin een beeld is van een gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Dan is dus een type van de gemeente, gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En Dan heet Dan, want het betekent rechter. Richter, rechter. De richteren waren Dan, hè? Danim, rechteren. En als beeld van de gemeente klopt dat precies, want de gemeente zou met Christus de wereld oordelen, recht doen, inderdaad. Of gewoon recht en gerechtigheid voortbrengen in de wereld. Je maintiendre. Maar dat is het hoogtepunt van de brief weer, een nieuw hoogtepunt. Gij zijt gekomen tot, nou ja, we zijn gekomen tot de troon der genade, en daarmee toegevoegd aan degene die op de troon zit om hem te dienen, enzovoort. En tussendoor, wij zijn gekomen tot de troon der genade. Dus Hebreeën 4, weet u, wat hebben we nou overgeslagen? We zijn gekomen tot de troon der genade, opdat wij daar naar het woord God zouden luisteren. Immers, of naar het woord van degene die op de troon zat, hebben we het ook niet zo lang geleden over gehad, toch? Zijt nabij om te horen. Nader tot het verzoendeksel, heiligdom, de ark des verbonds, heilige der heiligen. Want daar zou de Heer tot ons spreken. En als Hebreeën 4 zegt dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade, is dat niet om onze wensen bekend te maken, hoewel dat ook zou kunnen. Maar je kunt er beter wat traag in zijn, zei prediker, zowel als Jacobus. Want je komt daar om te horen. En wat het woord daar doet, is je reinigen. En daar gaat de brief toch over, de hoge priester doet verzoening voor de zonde des volks. Men wordt daar gereinigd, men hoort daarnaar, naar hem. En daarmee wordt men aangesteld als priester, want als je niet eerst het woord Gods hebt ontvangen, kun je priesterlijke functie niet vervullen van het woord Gods bewaren, toepassen en eventueel prediken. Maar in de praktijk toepassen, hebben jullie nog? Men komt om te horen, we zijn tot hem gekomen, was de bedoeling, hoofdstuk 4 en daarna ook hoofdstuk 10. Want daar staat het ook, dat we tot die troon naderen, tot die hoge priester. En hier in hoofdstuk 12 staat dan, wij zijn gekomen, daarmee gekomen, tot die gemeente van eerstgeborenen. Verzameld om de troon, want wij zouden naderen tot de troon. En daar is die gemeente, dat is de positie van de gemeente. Daaraan zijn we toegevoegd, onder het motto, en wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. Want dat zongen wij vroeger. Maar in ieder geval, het is een verwijzing naar de 24 oudsten rondom de troon. 24 oudsten in openbaring en zij zingen. Je kan het beter hier leren, zeg ik altijd. Het staat zo raar, als je daar komt, je kan het nog niet. Hè? Maar wij zijn gekomen tot die gemeente, in die hemelse positie, om de troon. Als koningen en priesters. En daarna staat er in vers 25, zie toe. Dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En wie degene die spreekt is, dat hebben de vertalers hier dus ook goed door, ze schrijven het met hoofdletters. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. De hele brief gaat over het hoge priesterschap van Christus. En precies, die spreekt tot ons. En niet alleen tot ons, maar zelfs tot de wereld feitelijk. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, is precies hetzelfde als daarom moeten wij ons, 2 vers 1, te meer houden aan hetgeen gesproken is. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, en dan wordt hij sterk, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, gaat over die vaderen, die inderdaad dat woord van die engelen, van die boodschappers niet wilde horen, maar dat heeft rechtvaardige vergelding ontvangen toen. Ze waren ongehoorzaam. in 2 vers 2. En dus hier hetzelfde. Indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer wij niet. En dus zullen wij niet ontvlieden. Veel meer wij niet. Zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen. En dan heeft men ingevuld is. Want men voelt aan dat hier een woord is weggelaten. Dat heet een ellipsis. Dat is een stijlfiguur die wij nauwelijks meer kennen. Maar ik ben altijd ongelukkig met wat nu ingevuld is. Hè? Die van de hemelen, wat doet? Hij is niet alleen maar van de hemelen. Hij spreekt van de hemelen. Dat is een heel essentiële hoor. Daar gaat een hele brief immers over. God spreekt tot ons door de Zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods. In het heilige der heiligen, Hebreeën 9 of zoiets, hè? Vanaf de troon der genade en dus het verzoendeksel, Hebreeën 4 en Hebreeën 10, tot hem zouden wij naderen en we zouden nabij zijn om te horen. En daarmee genade, barmhartigheid en hulp zouden we daarmee ontvangen. En dus reiniging, onze harten gereinigd worden van het geweten is de beste hulp die we kunnen krijgen. Want onze harten moeten gereinigd worden opdat wij de Heer zouden kunnen dienen. De levende God namelijk, Hebreeën 9 vers 14. Zet ze allemaal maar bij elkaar die schriftplaatsen. Dat is duidelijk genoeg. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen spreekt. En dat woord is weggelaten om de eenvoudige reden dat het aan het begin van de zin al stond. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want veel meer zullen wij niet ontvlieden indien wij ons afkeren van degene die van de hemelen spreekt. De volgende woorden zijn, wiens stem, zodat u ziet dat het echt klopt, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal duidt op de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Het is een wat ingewikkelde uitdrukking en commentaar erop uit Haggai. Maar ik sla hem verder over, ik neem vers 28. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat is hoofdstuk 2 vers 1. En hier, daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan, maar ontvangen, omdat wij zijn toegevoegd aan de algemene vergadering en gemeente der eerstgeborenen en zo verder, omdat we erfgenamen zijn met Christus. Alzo wij, of gewoon omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade houden, vertaald met vasthouden, er staat houden. En als u het mij vraagt, dat is een mooie vertaling van Mentjendre, hoor. Namelijk, laat ons de genade praktiseren. Laat ons de genade houden. Nou ja, vasthouden. Maar bij vasthouden denken we zo gauw aan, we hebben het in onze greep, we maken het ons eigen en het is van ons. We trekken het naar ons toe. Maar het gaat in die uitdrukking niet alleen maar daarom, maar ook, laat ons die genade praktiseren. En dus niet alleen naar ons toe halen, maar ook uitdelen. Niet genade ontvangen alleen, maar ook genade geven. U weet wel, wij zouden woorden spreken die genade geven aan degene die ze horen. Geen vuile taal ga uit uw mond, staat er dan. Dan denkt men meteen, omdat men een schuldig geweten heeft, dat zal wel slaan op die gore bakken die ik altijd vertel, maar goed. Of zal wel slaan op onparlementaire uitdrukkingen, hoewel ik geloof niet dat zulke uitdrukkingen nog bestaan. Je kunt ze allemaal in het parlement horen tegenwoordig. Maar vooruit. Maar ik bedoel, het lelijke woorden, weet u wel. Dan ben ik me slaat daarop. Nee, vuile taal is gewoon taal die niks zegt. Woorden die leeg zijn, ook ijdele woorden, is vuile taal. Dat is vervuiling namelijk. Het is alleen verpakking. En tegenwoordig weten wij precies hoe dat zit. Hè? Dat is milieuvervuiling. Nee, we zouden woorden spreken, goede woorden. We zouden woorden spreken die genade geven, staat er dan aan degene die ze horen. Ik meen dat het in Efeze staat, maar dat is precies uit mijn hoofd nu zo gauw. En dat betekent dus genade ontvangen, genade geven. Ook niet alleen in woorden, maar ook in daden uiteraard. En dus laat ons de genade houden, praktiseren, handhaven. Door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Want het is genade dat wij God dienen. Door welke wij Goden welbehagelijk mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En dan staat hier die gekke uitdrukking. Als je hem zoekt, kun je hem nooit vinden. Maar hier staat hij. Want onze God is een verterend vuur. Nou ja, het betekent natuurlijk dat God zal oordelen. Maar het is niet de waarschuwing aan ongelovigen. Het is een waarschuwing hier aan gelovigen. En het betreft niet zozeer de gelovige zelf. Namelijk dat hij misschien alsnog in de poel des vuurs zou geworpen worden. Want dat kan niet. Wij zijn toegevoegd aan die hemelse dingen. Aan die gemeente in de hemel en hoe dan helemaal. Dat kan dus niet. Maar het vers heeft dus van doen met wat beschreven staat in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Waar staat dat het vuur onze werken zal beproeven. En als het hout, hooi en stro is, zal het in het vuur verbrand worden. En als het kostelijke stenen zijn en goud en zilver of hoe het maar heten mag, dan zal het uit het vuur tevoorschijn komen. Maar als het hout, hooi en stro is, het zal verbranden. Maar hij zelf zal behouden worden. Maar zo, al zo, als door vuur staat er dan. Het is dus de bedreiging van het oordeel dat over onze praktische levens zou komen, met als gevolg eventueel, ik zeg het wat aarzelend, maar met als gevolg eventueel ons persoonlijke, ik bedoel individuele, verlies van ons eerstgeboorterecht. Begrijp me goed, we worden niet meer van de gemeente afgesneden, tenminste, voor zover ik weet niet, het lijkt me niet te kunnen. Maar als ik het vers daarnaast lees in mijn Bijbel, dat is één kolom terug, dan staat daar, vers 16 van hoofdstuk 12, dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want gij zijt niet gekomen, twee versen verder, tot die berg Sinai, maar tot Sion enzovoorts. Het heeft dus met het verhaal te maken. En als je vraagt waaruit zou het oordeel nou bestaan? Nou, dan zeg ik nou, de verbranding van onze natuurlijke werken. Dan zeggen ze velen nog, nee, dat kan me niet zoveel schelen. Dan zeg ik, nee, ik persoonlijk ben daar zelfs hoogst gelukkig mee dat het zal gebeuren. Dat voor zover mijn werken hout, hooi en stro was, dat het verbrandt. Dan ben je het tenminste af, is het kwijt. Maar het is toch wel wat vervelend als er daarna niks overblijft. Die heb je toch, hè? En dan zal iemand zeggen, ja, maar dan ben ik toch in de hemel. Dan zeg ik, nou, dat kan zijn, maar je staat wel in je hemd. En zelfs dat niet. Maar ja, ik probeer het parlementair te houden. Hè. Klassiek parlementair heet zoiets. Nou goed. Zo wij niet naakt bevonden worden, staat er dan in 2 Korinthe 5 in dat verband. Maar in elk geval, het schijnt, of het blijkt, te kunnen betekenen dat we ons persoonlijk eerstgeboorterecht verliezen. Wat dat voor consequenties heeft, weet ik niet, maar het is erg genoeg om daarna er spijt van te hebben en een plaats van berouw te zoeken met tranen. Want dat staat in vers 17. En daar gaat het toch maar om. En dat dreigement hangt ons boven het hoofd. En dat is eigenlijk de algemene strekking. De praktische strekking moet ik eigenlijk zeggen, niet de leerstellige, maar wel de praktische strekking van de Hebreeënbrief. Denk erom, God heeft weliswaar voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar wij hebben van doen met de Zoon die tot ons spreekt. En als je die verwerpt, ziet het er toch slecht voor je uit. Ook al ben je dan wedergeboren een kind van God, dan nog, onze God is een verterend vuur. En het blijft zo dat God oordeelt, veroordeelt en wegdoet de dingen die niet naar zijn wil zijn enzovoorts. En wij hebben nou eenmaal deze verantwoordelijkheid om als kinderen Gods te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij leven in een andere tijd dan de oud-testamentische gelovigen. Wij leven ook in een andere tijd dan de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En dat brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Adeldom verplicht heet zoiets in gewoon Nederlands. En wij zijn edel geboren. Wij zijn uit God geboren. En zelfs als eerstelingen met als gevolg onze hemelse roeping. Er is grote onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wel, meer van die onderscheidingen zijn er, maar die zijn nou even niet aan de orde. Waarom gaat is dat wij als gelovigen inderdaad de verantwoordelijkheid hebben om te naderen tot die troon der genade, om te horen naar het woord Gods, opdat dat woord Gods in onze harten zijn werk zou doen. En we zouden dat woord alle ruimte geven. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij uw kinderen geworden zijn uit de rijkdom van uw genade, maar ook dat wij uit diezelfde rijkdom van uw genade bekwaam zijn gemaakt om u te dienen. We danken u dat u het bent die rechtstreeks tot ons spreekt en dat we niet afhankelijk zijn van mensen, maar in tegendeel dat u rechtstreeks tot ons spreekt door de Zoon die aan uw rechterhand gezeten is en die is in een positie van priester en profeet onder het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek ons dit woord Gods toedient en ons daarmee voedt. Wij danken u dat we dat brood des levens mogen kennen en ons daarmee mogen voeden, opdat we deze geestelijke spijzen zouden ontvangen tot onze geestelijke groei. Opdat we op zouden groeien in geloof en in kennis en zouden leren te wandelen in overeenstemming met onze afkomst en in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar de vervulling van al uw ook nieuwtestamentische beloften en naar de openbaring van uw heerlijkheid in het besef dat wij betrokken zijn in dat tegenwoordige werk van onze heiland. En wij danken u dan dat we daar het voorwerp van zijn, maar dat we daarin ook gebruikt worden terwille van anderen, maar in ieder geval terwille van u en de heerlijkheid van uw naam. Wij danken u dan dat u ons losgemaakt hebt van deze wereld, van de tegenwoordige boze eeuw, van menselijke overleveringen, beginselen en tradities, en geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we daar door u zouden gevoed worden en zouden opgroeien tot eer van uw naam en tot de mannelijke rijpheid. Wij willen ons dan ook bij u aanbevelen, opdat u uw werk aan ons zou voortzetten. Wij bidden u dat u onze zwakheden te hulp zou komen. Niet omdat wij dat zo uitdenken, maar omdat u dat zelf in uw woord zegt, dat het zo zou moeten gaan. En omdat wij van onszelf niet tot iets goeds in staat zijn. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, omdat die voor ons genoeg zijn, opdat we inderdaad niet de heidene wil zouden volbrengen, maar zouden wandelen en leven en spreken tot eer van uw naam. Amen.